Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. Je gaat nu kijken naar een paneldiscussie dat we hebben opgenomen tijdens ons evenement op 20 oktober in Ede, tijdens het Holland Gold G3 evenement. Misschien wel het belangrijkste en beste evenement dat we hebben georganiseerd tot nu toe. Dit panelgesprek gaat over geopolitieke spanningen wereldwijd. Natuurlijk een heel belangrijk en actueel onderwerp, gezien wat er gebeurt in de Oekraïne en in het Midden-Oosten. Geopolitieke spanningen zorgen er vaak ook voor dat mensen gaan vluchten qua vermogen in veilige havens, zoals goud en zilver. Wij verkopen goud en zilver en bij ons kun je het ook ophalen, we kunnen het bezorgen, we kunnen het ook in de kluis stoppen in Nederland, Singapore of Zwitserland en ook kopen we het weer terug. Kijk even op onze nieuwe website hollandgold.nl voor meer informatie. Je kunt bij ons zakelijk kopen, privé, je kunt op verschillende manieren betalen, waaronder ook contant, PIN, maar ook crypto. Dat is van alles mogelijk. En je bent ook altijd welkom voor een kop koffie bij ons op kantoor in Alkmaar, Rotterdam of in het oosten van het land in Ellecom. Kijk even op onze website. En dan nu, dank voor het kijken en hopelijk kun je wat van deze video opsteken.
Ja, welkom heren. Geweldig dat jullie hier zitten. Heel veel ervaring, heel veel kennis over het onderwerp. We leven in een ongelooflijk onzekere tijd, zowel monetair als geopolitiek. Ik ben zelf van GeoTrendlines en dat is een denktank op het snijvlak van geopolitiek en finance. En wat we in de huidige tijd kunnen zien is dat ook op beide vlakken er enorm veel onzekerheid is. De monetair, financieel, rentes en geopolitiek. Geopolitiek gezien hebben we eigenlijk vanaf 1991 een hele vrij rustige tijd gehad onder regie van de Verenigde Staten. Dat ging heel lang goed. Globalisering, economische groei. En eigenlijk, ogenschijnlijk, heeft dat altijd gewerkt. Vanaf 2022, begin 2022, zien we eigenlijk een enorme césuur in dat idee. Misschien nog niet zo in de mainstream media, maar wel in de wereld. En ik wil eigenlijk aan de hand van twee kaartjes, het eerste kaartje, laten zien en met jullie graag spreken over die césuur. Wat we hier zien is de steun van het Westen voor Oekraïne. Na natuurlijk de inval van Rusland. Tom, je hebt er veel over gesproken. We kregen heel veel in het begin te horen over deze aanval is niet geprovoceerd. Er werd een houding ook in de mainstream aangenomen van Poetin is slecht en het Westen is goed, enzovoort, enzovoort. En dat is een heel dominant narratief geworden. Vertel eens even wat jij daar nou in hebt gemist.
Ja, wat ik lees en hoor in de Belgische pers, en waarschijnlijk vergelijkbaar met de Nederlandse, is wat ik noem het oorlogsnarratief. Dus maar één schuldige, dat is Poetin. Er is één slachtoffer, dat is Oekraïne. En dus de oplossing is 100% achter Oekraïne te gaan staan, tegen Rusland, wapens leveren, meer wapens leveren, grotere wapensystemen. Vandaag dus gevechtsvliegtuigen, lange afstandsraketten. En wat gaat het volgende keer zijn? En denkende dat dus heel de wereld achter ons staat. Maar dat is niet zo. Als we gewoon deze kaart bekijken, het is enkel de Verenigde Staten en de Europese Unie die sancties uitvaardigen. China doet niet mee, India doet niet mee, Afrika doet niet mee en Latijns-Amerika doet niet mee. Dus de Global South doet niet mee. Dus wie staat er geïsoleerd?
Is dit nou een verkeerde inschatting geweest? Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Kun je daar een vinger op leggen?
Als je gewoon kijkt hoe dat wij reageren ten aanzien van de andere oorlog, dat hebben die andere landen niet graag. Die hebben een andere mening, die hebben andere belangen. En dus wij staan meer geïsoleerd. En ik denk, eerlijk gezegd, dat... wat ik lees in de media is ook dat Oekraïne gaat winnen. Ik zie het tegenovergestelde op het terrein. Het is Rusland dat standhoudt en zich ingraaft met meer manschappen, meer grondstoffen, meer munitievoorraden. Dus het ziet er niet zo goed uit voor Oekraïne.
Piet, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen deze materie?
Ja, de inschatting is natuurlijk geweest, vooral Amerikaanse inschatting. We krijgen te maken met China, dus China wordt een enorm probleem. En Rusland is ook een probleem, want Rusland is in de ogen van de Amerikanen een soort van rogue state geworden. En de Amerikanen die kunnen geen oorlog voeren op twee fronten. Dus die hebben de gelegenheid aangegrepen, toen die zich voordeed, om nu Rusland te containen. En dat doen ze heel goed, want ze verliezen niet één eigen militair. De Oekraïners die strijden voor hen en voor ons, want wij volgen de Amerikanen daarin. En ze zouden Rusland en Poetin net zo lang bezig totdat die zo verzwakt is, dat zij in staat zijn om in ieder geval die hegemonie die ze nastreven, in ieder geval weer te claimen. En wij doen dat dan. Kijk, die Amerikanen zijn er ook heel helder in. Als je die Amerikaanse neocons, zoals het dan heet, hoort praten, die zeggen gewoon, joh, het is op een prikkie gewoon. Hè. Wij denken, ze geven krankzinnig veel geld aan Rusland, maar zij zeggen, joh, dit is bijna gratis. We geven hen wapens, we geven hen geld, zij vechten voor ons. Zij zorgen dat Poetin geen probleem meer is voor ons. En wij Europeanen denken, ja, maar wij strijden de Oekraïners, die strijden daar voor democratie en voor mensenrechten en zo, want dat is altijd ons verhaal. En zo verkopen wij dat aan onze bevolking. En misschien is dat ten dele ook natuurlijk wel zo, omdat, ik ben voormalig correspondent in Rusland, ik heb die hele kwestie al, die heeft een hele geschiedenis en die heb ik meegemaakt. Dus hier zijn allemaal dingen over te zeggen die eigenlijk een heel ander beeld zouden schetsen van het dominante narratief. Maar goed, dat zijn we al lang voorbij. En dan nog zouden we kunnen zeggen, als we het Amerikaanse Europese narratief volgen, zouden we kunnen zeggen, ja, dat is ook misschien wel de juiste weg om te bewandelen. Want kijk wat er nu gebeurt bijvoorbeeld in het Midden-Oosten rond Israël. Dat is eigenlijk ook een uitvloeisel natuurlijk van wat Tommy schetst. Van die multipolaire orde die zich aan het vormen is. Waardoor ook zo als laatste, waardoor deze autoritaire regimes, want dat zijn het. En daarvan zit één in Iran, dat is zelfs geen autoritair regime, dus een dictatuur, islamistische dictatuur, de brutaliteit hebben om via Hamas en Hezbollah zometeen ons uit te dagen, letterlijk in Israël. Maar ze dagen ons inmiddels natuurlijk ook uit in onze eigen samenleving, omdat we zien allemaal wat de afgelopen week de straat op is gegaan. Ja. Dat is de lange arm gewoon van deze beweging.
Ja, daar gaan we zo over praten. Ik heb zo ook een ander kaartje en dat laat even het spiegelbeeld zien van dit kaartje.
Maar dat laatste is eigenlijk om dus te uit te leggen, dat ik ben het in heel veel opzichten niet eens met de politiek die we hebben gevoerd rond Oekraïne, tegenover Rusland ook. Maar uiteindelijk hebben we hier wel te maken natuurlijk met de vrije wereld tegenover autoritarisme, als je het zo kunt zeggen, en de barbarij van Hamas. En dan heb je uiteindelijk de vrije wereld te verdedigen, hoe dan ook.
Hoe kijk jij daar tegenaan, Bernard?
Nou, wat precies?
Nou ja, misschien is het ook goed om even terug te gaan in de aanloop naar het conflict in Oekraïne. Ja. De Verenigde Staten, wat ik al zei, die hebben gezegd van het is een niet geprovoceerde oorlog. Inmiddels heeft Jens Stoltenberg van de NAVO een maand geleden toegegeven dat de westerse of de Amerikaanse NAVO richting de grens van het oude Sovjetrijk, dat er toch wel een steen des aanstoots is geweest. De voorgeschiedenis, dat is natuurlijk wel een belangrijk element in deze hele oorlog die daar zich nu op dit moment afspeelt.
Ja. Het is maar een beetje hoe je kijkt naar geschiedenis. Als je hem heel kort houdt, dan zou je kunnen zeggen dat tot 22 februari 2021... Oekraïne door de meeste landen, ook in het Westen, werd gezien als één grote, corrupte, onbetrouwbare bende. Ja. Eén dag later werd Zelensky de held van de wereld.
Dat was heel opmerkelijk,
en,
ja.
En zo ontstaat geschiedenis, althans in onze ogen. En het is heel lastig om dan, voor ons in elk geval vanuit de juristieke kant, om je objectiviteit te bewaren. Hè, om aan te sluiten op het verhaal over de Global South. Na een maand of twee, drie oorlog wilde Zelensky de Afrikaanse Unie toespreken via een lijnverbinding. Die telt 55 leden. En daar hebben er wel geteld 4 ingeschakeld. Dat feit is in onze media nauwelijks terechtgekomen.
Dus er is heel weinig steun in de rest van de wereld.
Die hebben ook een geschiedenis. Oh. En de Afrikanen die zeggen, als je met ze praat, luister eens, wij zijn in de koloniale tijd altijd mede onderdrukt door westerse hulp en door de Amerikanen. En onze helden waren de Sovjets, want die steunden de bevrijdingsbewegingen en die stonden voor ons klaar. En ook wij hebben een geheugen, dat poetsen we niet in één keer weg. Dus het is niet eens Het is niet eens zo dat ze zeggen, leven Rusland en zijn we blij. Maar we gaan niet rust, kom op zeg, die gaan we niet afvallen. Dan zijn er nog andere dingetjes. Hè? De hele voorgeschiedenis. Je moet zeker in het begin de opbouw naar die oorlog en de toespraken van Poetin, die het steeds maar had over het verdrijven van de nazi's. Dat is mijn probleem met dit soort dingen. Mensen kennen de geschiedenis niet. Die weten niet wat zich heeft afgespeeld in 1932 in Oekraïne met wat dan heette de Holodomor. Dus de uithongering door Stalin, omdat hij boos was op West-Oekraïne vanwege het lonken naar het westen toen al. En dan alle andere kwaadaardigheden. Die heeft, die heeft het afgesloten. Hè? En er zijn iets van 4 of 5 miljoen mensen aan honger overleden. In West-Oekraïne is toen... Toen kwam ook net het Nationaal Socialisme op. Dus in West-Oekraïne is sympathie ontstaan voor het Nationaal Socialisme. Want Hitler werd gezien als een soort bevrijder van deze verschrikkelijke Stalin. Als Poetin het heeft over de nazi's in Oekraïne, dan heeft hij het daarover.
Dan heeft hij daarover, precies.
Maar dat is dat is niet eens zo'n vreselijk grote groep. Een veel grotere groep, die maakte gewoon van Oekraïners, maakte gewoon deel uit van het Sovjetleger. Dat waren geen Oekraïners, dat waren Sovjets. En die hebben, om een voor te geven, ze zeggen altijd Auschwitz is bevrijd door de Russen. Dat is niet zo. Het is bevrijd door Oekraïners. Het is het beeld, je moet het beeld goed neerzetten om mensen te laten begrijpen hoe het zit.
Context hebben, mag ik even naar Tom, sorry, want jij zit al een tijdje, zit op vinkertouw. Het
is een heel belangrijke vraag. Hè. Wat is het achterliggende probleem? Als we een oplossing willen voor dit conflict, en dat gaan we toch moeten vinden, ja, moeten we weten wat het probleem was. En dan denk ik, ja, samen met anderen, zoals John Mearsheimer van Chicago, Kissinger.
Die gewaarschuwd heeft in 2015 al van
verschillende keren gewaarschuwd. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Moskou in 2008 heeft gewaarschuwd voor die fameuze NAVO-uitbreidingen. Herinner u dat het Warschau-pact, de tegenhanger van de NAVO, geïmplodeerd is in 1991. En de NAVO, een alliantie, is blijven voortbestaan in vredestijd. Dat is heel bizar. Alle allianties
op zoek naar een nieuwe vijand.
Houden op te bestaan na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Het Warschau-pact. NAVO is blijven voor. Dat is een aberratie in de wereldgeschiedenis. Dat kun je niet uitleggen. Het was vrede. En dus dat heeft Rusland niet graag gezien. En dan hebben we de NAVO nog eens uitgebreid richting Rusland. Ja. Dus probeer u even in te leven in Moskou. Ik weet dat dat moeilijk is voor sommigen en ook voor mij, wat zegt mijn vrouw, empathie. Maar dus als we dat toch doen, ja, dan denk ik dat je nogal snel inziet dat dat een onveiligheidsgevoel creëert in Rusland. Zeker als je dan ook Oekraïne, een groot, relatief groot land in het midden van Europa, wil afnemen en in die westerse orbit trekken. Ja? Dat gaat in tegen de realpolitiek bufferstaten en spheres of influences.
Maar dit is natuurlijk heel lastig, hè? Het indenken in de ander. Want dan ga je dingen nuanceren. En in tijd van oorlog moet je toch als één partij achter de manschappen gaan staan.
Het grote probleem met deze analyse is, die ik ook voor een groot deel heb ondersteund, Mearsheimer en Stephen Cohn, die helaas is overleden, grote Ruslandkundigen ook. Dat is dat die veel te vaak, want deze analyse is in principe ook overgenomen door groepen als Forum voor Democratie in Nederland, noem maar op, dat die veel te vaak niet onderkennen wat de essentie is van op dit moment het Poetinisme en de Russische macht. Ik ben het helemaal mee eens dat het een totaal onverstandig idee is geweest om die NAVO-uitbreiding, oké, maar het alleronverstandigste idee is geweest vanuit Brussel om voormalige Sovjet-Republieken associatieverdrag aan te bieden. Hè? Dat associatieverdrag tussen Brussel en Oekraïne was ook, dat ontstak ook die lont, dat was een lont in het kruidvat uiteindelijk. Dat is een idee geweest van neocons, van Karel Bildt, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, en Radek Sikorski, een Poolse havik. Ja. Natuurlijk hebben die dit plan bedacht met op de achtergrond hun idee, we gaan Rusland containen, we gaan Rusland uit elkaar spelen. We gaan die voormalige Sovjet-Republieken betrekken bij Europa, zodat Rusland verzwakt. Die bureaucraten in Brussel en in het Europees parlement en zo, die hadden natuurlijk weer geen idee. Die dachten, ja logisch, al die landen zijn soevereine staten, die mogen zelf bepalen of ze bij de EU willen komen of bij Rusland, onder de invloedssfeer van Rusland willen blijven. Bovendien, wij denken in Brussel niet in invloedssferen, wat ook een heel dom idee is. Goed, dus dat is uitgelopen op een catastrofe. Zei je daar wat van, dan werd je in het kamp van Poetin gedrukt, waar je ook over komen. Terwijl je kunt heel goed beargumenteren waarom dit allemaal hele slechte ideeën zijn geweest. Zowel die uitbreiding van de NAVO als het aanbieden van die associatieverdragen. Omdat we wisten als we naar de toespraken van Poetin hadden geluisterd. Bekende legendarische toespraak van Poetin op 2007 in München op de Veiligheidsconferentie. Ja. Heeft hij letterlijk gezegd, jullie spelen met vuur. Hij heeft toen letterlijk gezegd, ik ga nu alle diplomatieke overwegingen overboord zetten. Ik ga jullie nu precies vertellen wat ik vind. Toen heeft hij gezegd, nog één stap verder en je hebt een oorlog. Dus hij heeft het aangekondigd. Goed, maar even als laatste. Ja. Dat kun je zeggen en dat kun je respecteren. Maar wij moeten niet voorbij gaan aan het feit dat we hier te maken hebben met een gangsterstaat. Hè, waarin de KGB, de oude KGB, nou hij is een KGB-kolonel. Die dus miljoenen mensen naar de gulag heeft gestuurd. Dat die mensen daar wat zeggen hebben. Dat ze volstrekt onbetrouwbaar zijn. Dat ze hun eigen bevolking ook voor een groot deel het leven onmogelijk maken. Dat het een volstrekt immorele samenleving is geworden. Dat zien we nu ook aan de reacties op de oorlog in Oekraïne. En dat we wel degelijk met Rusland een probleem hebben op het moment dat wij denken, ja, maar wij staan toch ook voor democratie en mensenrechten. Dus dan moeten, alleen we hadden dat hele begrip, hoe gaan we Rusland containen, op een hele andere manier moeten aanpakken, zodat we nu niet met die ellende in Oekraïne hadden gezeten.
Nou, is het natuurlijk ook zo dat die hele, want je noemt een voorbeeld van partijen die alliantie en het oprukken van de NAVO. Maar dit zat natuurlijk ook al heel lang in de buitenlanddoctrine van de Verenigde Staten. Zo heeft Zbigniew Brzezinski, de veiligheidsadviseur van president Carter, die heeft in 1997 een boek geschreven, The Grand Chessboard. Waarin hij heel duidelijk zegt, Oekraïne is een pivot in de Heartland. De Heartland-theorie van Mackinder. Waarbij eigenlijk wordt gesteld dat Europa en het Eurasiatische blok nooit met elkaar mogen samenwerken. Omdat dat een zo'n geopolitiek krachtig blok zou vormen. Dat economisch gevaarlijk en geopolitiek gevaarlijk zou worden voor de Verenigde Staten. Dus in het buitenlands beleid is eigenlijk al heel vroeg gekozen vanuit de Verenigde Staten om, dus wat er ook gebeurt, toch die grenzen op te zoeken vanuit een doctrine van de geopolitiek.
Ja, dat is Amerika. De vraag is, moeten wij dan als Europeanen Amerika volgen? Dus Merkel, Sarkozy waren tegen die uitbreiding van de NAVO in 2008, op de top van Boekarest. Maar Bush heeft, de president van Amerika, mes op de keel gezet van Merkel en ze heeft het moeten slikken. Dus als puntje bij paaltje komt binnen de NAVO, is het Amerika die beslist en Europa die volgt, als poedels. Terwijl het niet in ons belang is. Het komt nu als een boemerang terug, die beslissing, in ons gezicht. In het Europees gezicht, niet in het Amerikaans gezicht. Inflatie is hier hoog, niet in Amerika. De vluchtelingen zitten hier, niet in Amerika.
Bernard, is het voor Europa een slechte keuze geweest om zo snel eigenlijk misschien deze kant te kiezen? Want als je kijkt naar de politiek van Duitsland onder Schröder, die is eerst natuurlijk president geweest en heeft daarna in de Nord Stream commissie gezeten om die pijpleidingen voor elkaar te kunnen krijgen. De Duitse industriepolitiek was er altijd op geënt om goedkope energie te halen.
Dat moet je anders zeggen, sorry.
Sorry.
Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is de marionet van Poetin in het contacten tussen Rusland en Duitsland. En de grote angst die de Amerikanen hebben is dat Rusland en Duitsland alliantie aangaan waartegen zij dan vervolgens moeten gaan opboksen. En die hebben ze dus, heel effectief ondermijnd nu. Door bijvoorbeeld, doordat die Nord Stream pijpleiding is opgeblazen. En doordat zij nu de energievoorziening vanuit de Verenigde Staten naar Duitsland
hebben. Maar dan kun je dus met twee blikken naar kijken. Als je toch gaat kijken vanuit macht. En macht kent geen moraal, zeggen ze wel eens. Ook de Duitse industrie was jarenlang voor een goede samenwerking met Rusland, omdat het natuurlijk goedkope energie leverde. Dat is als een blad aan een boom omgedraaid. En Duitsland is op dit moment bezig met de-industrialisering, versneld. En dat levert heel veel onvrede op onder de bevolking. Is Europa niet te snel meegegaan?
Dat had heel veel te maken met de geschiedenis. Hè? De Oostpolitiek destijds door Willy Brandt ontwikkeld. Het was het idee, handel durch wandel. Je kunt beter met de Sovjets toen een redelijke relatie onderhouden. En Duitsland zag zich onder zijn leiding, ook door zijn eigen oorlogsverleden in de Tweede Wereldoorlog, als een soort brug. Dus Duitsland voelde dat het een brugfunctie had tussen Oost en West. En dat was tot op zekere hoogte ook echt het geval. En die Oostpolitiek is doorgesiepeld eigenlijk tot en met Scholz. Dat is er zit er nog steeds in. Dus ze zijn wat minder anti-Duits. En we vergeten ook dat die oorlog is niet op 23 april begonnen of 23 februari, maar in 2014. Hè, dus het speelt al een tijdje. En al die tijd heeft Duitsland geprobeerd te sussen. En dat is belangrijker, dan, denk ik, dan die energievoorziening. Dat is nu. En toen, dat is ook het punt. Op die 23 februari kun je zeggen, veranderde er heel veel. Maar een van de dingen die veranderde, in mijn mening, ik was het ook vroeger al, wat dat betreft met wie het eens, dat oprukken van die NAVO ontzettend stom is geweest. Maar ik vind nog steeds, op 23 februari verloor Poetin zijn recht van spreken. En dat gaf ook een omslag in Duitsland. Want toen kreeg je plotseling die toezegging om 100 miljard of zo in defensie te steken. En wel degelijk over die 2%-norm te komen. Dat was een omslag bijna van het ene op het andere moment. Maar je ziet nog steeds, in ongeveer elke stap die Scholz onderneemt, ook in de discussies met zijn eigen ministers van andere politieke partijen, nog steeds die drang om te zoeken naar die oostpolitiek-achtige middelen om te sussen.
Maar acties hebben gevolgen. En een van de dingen die op dit moment natuurlijk erg gevaarlijk zijn, en dat is een beetje jouw richting ook, is het mogelijke gebruik of het steeds dichterbij komen ervan van mogelijk tactische nucleaire wapens. En of erger, hoe zie jij die escalatie op dit moment gaan? Want Poetin heeft nu ook gezegd over Rusland dat het geven aan Oekraïne van langere afstandswapens die achter de frontlinies kunnen komen een grote fout is. Hoe zie jij deze escalatie gaan en waar gaat dat eindigen?
Misschien vooraleer u vraag te beantwoorden, nog even terugkomen op die energie, dat energievraagstuk. Ik ga niet volledig akkoord met wat hier gezegd is. Ik denk dat het perfect normaal is voor een land, ook zoals Duitsland, om voor de goedkoopste optie te gaan. Gelijk welk land gaat voor de goedkoopste optie, wat gas en energie betreft en olie. Ja? En dus die Nord Stream was normaal. Ja, we hadden dat beter wat meer gediversifieerd, akkoord. Maar wat zijn we nu bezig? Wij doen al jaren, kopen al jaren gas en olie in het Midden-Oosten. Zijn dat dan democratische staten? Saudi-Arabië, vrouwenrechten, vraagteken? Huh? En wie is er nu de lachende derde? Amerika. Wij kopen nu ons gas in Amerika, gas dat minder milieuvriendelijk is enzovoort. Dus Amerika is opnieuw de lachende derde. Maar om op uw vraag te komen van de tactische kernwapens. Het verst van al is dat Rusland wordt teruggedrongen. Hè? Dus Rusland dat Oekraïne heeft aangevallen en niet andersom. Maar daarachter zit die woede van Poetin omwille van die NAVO-uitbreidingen. Hè? Dus die is nog altijd woest. En als we Poetin en Rusland terugdrijven, die gaan niet naar zijn office terugwandelen en zeggen sorry mensen, ik heb mij vergist. Dat gaat hem niet doen, want dan is hij politiek dood. Zelfs in een autoritair systeem, ja, heeft hij een achterban. En die achterban staat achter Poetin. Er is één tv-zender. Ja. En misschien wordt hij ook fysiek gelyncht, ja, in dat geval. Ja. Dus hij gaat dan dingen doen die we niet graag hebben. Ja, en dan komt, jammer genoeg, komen dan die kernwapens in het vizier. Ik weet niet of dat u gevolgd hebt wat er deze week gebeurd is, maar dus de Duma heeft zich teruggetrokken uit het teststopverdrag. Ja. Deratificeren van het Comprehensive Test Ban Treaty. Dat wil zeggen eigenlijk ja, een signaal van wij kunnen opnieuw testen gaan uitvoeren. Dat is geleden van de jaren 80. Ja? En als we teruggaan naar de bovengrondse testen, en ik zou misschien Poetin adviseren om dat te doen, dan pas gaan onze ogen open. Dan gaat meneer Scholz stoppen met wapenleveringen. Zo'n mushroom cloud hier ja, in Siberië. Het zal direct gedaan zijn met die wapenlevering. En als dat nog niet helpt, ja, dan gaat hij een tactisch kernwapen mogelijk inzetten in Oekraïne. De wereld gaat daar niet door vergaan. En Biden heeft al gezegd, en nu komt het, dat hij dan niet nucleair zal reageren. Nu, ik denk dat dat heel wijs is. Macron is zelfs nog explicieter geweest. Maar dus de Poetin kan ook lezen en kan ook luisteren. En dus die weet dat ook. En dus die heeft dan nog meer argumenten om effectief dat tactisch kernwapen te gaan inzetten.
Eén ding. In de eerste plaats, als dat gebeurt, een nucleaire optie, dan duurt de oorlog nog precies één dag. En dan zijn we allemaal geweest.
Dat is als het ergste waarwoord.
Dat natuurlijk. Weet Poetin ook wel. Het is een tamelijk...
Het is een escalatiespel.
Maar het andere aspect, je moet ook goed luisteren naar wat Poetin zegt. Want er is een officiële formulering wanneer je kernwapens inzet. Die verschilt niet zoveel van die van de NAVO. Namelijk dat wanneer je eigen defensieapparaat volledig vernietigd dreigt te worden. En je dus geen enkel ander middel meer hebt. Dan, zo heeft hij het ook geformuleerd al een aantal keren. Dan kan hij grijpen naar het middel van het atoomwapen. Het feit, hij was niet de eerste die erover begon, voor zover ik weet, in deze oorlog. De andere kant, onze kant, begon daarover. Het is een nucleaire dreiging. Hij heeft dat thema zelf opgepakt. Maar ik vind dat hij in zijn woordkeus nog steeds tamelijk zorgvuldig blijft.
Maar als je het hebt over... van in het begin gedreigd met het inzetten van kernwapens. Van in het begin van die oorlog, ik herinner mij dat nog heel goed, hij dreigde. En dus in België zijn 30.000 mensen naar de apotheker gelopen voor gratis jodiumtabletten.
Ja. Nu, dat maar als je het dan hebt over escalatie met woorden. Nu heeft gisteren president Biden heeft gezegd dat Oekraïne en Israël de bondgenoten van de VS moeten winnen. Dan heeft het over winnen.
Wat is winnen?
Omdat dat goed is voor de positie van de VS. En ik wil graag even naar het volgende kaartje even laten zien. Want dat is het spiegelbeeld van het kaartje wat we hiervoor zagen. Dat is namelijk de mondiale steun voor een Palestijnse staat. En daar is natuurlijk ook een enorm gevaarlijk conflict ontstaan. En daar zit ook een hele lange escalatieladder in. En het gevaar is dat nu ook weer een koude oorlogachtige mentaliteit heeft, dat de grote machten zich ermee gaan bemoeien. De VS steunt Israël en mogelijk Iran, Hezbollah enzovoort. Hoe schat jij nu in wat de gevaren zijn op dit moment, Wiert?
Nou ja, ten eerste denk ik dat we het stadium van analyse, hè, wat is nou de rol geweest van Europa, hebben we gefaald hierin, hadden we het anders moeten doen, het stadium zijn we voorbij. Want we hebben nu te maken met waar we mee te maken hebben. En dan kun je hoogstens zeggen, het risico dat wat na Poetin komt, als wij dan zo graag regime change willen toepassen in Rusland, dan is het risico dat degene die na Poetin komt nog een heel stuk erger is dan wat er nu zit. Dus daar hebben we voorzichtig in te zijn. Maar ja, het is nu wel duidelijk dat... Wat ik aan het begin hier zei, dat het conflict in het Midden-Oosten, dat kan overslaan naar onze samenlevingen. En dat baart me veel meer zorgen, eerlijk gezegd, dan het conflict rond Oekraïne. Wat toch in zekere zin, hoewel het een mondiaal conflict is, met mondiale belangen, maar in zekere zin een burgeroorlog is tussen broedervolkeren. Wat ik nog altijd absurd vind. Ik heb zo lang met Rusland te maken gehad. Ik vind het absurd dat de Oekraïners en Russen elkaar beschieten. Weet je. Dat is bijna alsof Groningers en Friesen op elkaar schieten. Dat is absurd. Maar we hebben geen vijfde kolonne van Oekraïners of Russen in onze samenleving hier in West-Europa. En dat hebben we wel nu op het moment dat het conflict in het Midden-Oosten nog verder zou escaleren. En dan moeten we ons afvragen of grote delen van onze burgers aan welke kant die staan. En of die nog aan de kant staan van het democratie. Rechtsstaat. En daar heb ik de ernstige twijfels over. Gezien wat ik om me heen zie, wat ik op sociale media zie, de uitspraken die mensen doen vanuit die gemeenschappen. In ieder geval moeten we constateren dat we daarmee een behoorlijk, als liberale rechtsstaat, een behoorlijk probleem hebben. En dat weet Poetin natuurlijk ook. Die is al vanaf het begin bezig om onze samenlevingen ook te proberen op alle mogelijke manieren te ondermijnen. Door allianties aan te gaan met nationalistisch rechts. Die worden gefeteerd door Moskou en anderszins. En nu via Iran door dit conflict ook aan te jagen. Iran is een bondgenoot van Rusland, voor mensen die het niet weten. Om dit conflict ook aan te jagen, zodat ook de Verenigde Staten nog ernstiger ook in problemen raken, doordat ze zo meteen ook met dat front in het Midden-Oosten te maken krijgen. Ja, dat hebben ze nu al, want ze hebben nu al de vliegtuigschepen daartoe moeten sturen.
Ja, dat is een soort van tweede front. Janet Yellen, de minister van Financiën, heeft gezegd dat Amerika dat financieel kan bolwerken. Het is de vraag of de Verenigde Staten dat ook materieel kan bolwerken. Maar wat sowieso opvalt aan het conflict rond het Midden-Oosten met Palestina en Israël, dat de emoties natuurlijk enorm hoog oplopen. Misschien mede ook door de problemen, omdat die een nationale component krijgen. Als je kijkt naar de protesten in de wereldsteden. Maar Bernard, de emotie is aan aan de ene kant heel duidelijk. Jij schreef deze week een column over dat je eerst goed moet nadenken wat speelt er nou eigenlijk en dat je dan iets verder terug moet in het verleden. Kun je even beknopt uitleggen wat je daar schreef?
Ja, nou, laten we beginnen bij het kaartje dat je laat zien.
Ja.
Dat is een hele grote groep die voor een Palestijnse staat is. Dat kaartje kun je uitbreiden tot de hele wereld, want het is VN-beleid. De twee-staten-oplossing ligt vast in besluiten van de Verenigde Naties, waar, toen die allemaal werden ontwikkeld, Israël zich ook niet tegen heeft verzet. Dus het is gewoon... Nou, dan is het beleid van de EU, beleid van elk individueel EU-land. Nou, een beetje uitzondering hoor, de een denkt er wat anders over dan de ander. Maar het idee dat er twee staten zouden moeten zijn, dat is eigelijk, er is niemand maar, die
dat... Daar is natuurlijk heel veel over gepraat maar, in 1967.
Ja, maar wat zeg je?
Er is heel veel over gepraat.
Nee, precies, oké. Okay, ja, dat is ook iets, daar ging die column ook een beetje over. Mensen kennen de geschiedenis vaak niet en deinen mee op emoties. Die respecteer ik hoor. Dus iedereen mag voelen wat hij voelt en zeggen wat hij wil. Maar de werkelijkheid is dat in die Zesdaagse Oorlog, aan het einde daarvan, Abba Eban, die minister van Buitenlandse Zaken was, in de Veiligheidsraad een betoog heeft gehouden. En het kwam erop neer. Wij hebben drie eisen. Eén is erkenning, respect voor de grenzen. Twee is erkenning van Israël. En drie is vrede met de omgeving. Als dat gebeurt, dan kunnen op een kleine correctie na, wat ons betreft, die gebieden gewoon weer terug. Het officiële Israëlische beleid na het winnen van de Zesdaagse Oorlog was, dit zijn concessiesgebieden. En tot de huidige dag in Israël weten ze ook niet hoe je ze moet noemen. Daar hebben ze het in hun jargon, ook in de kranten, over de gebieden. Niet over de bevrijde gebieden, niet over de bezette gebieden, over de gebieden. Die vraag zal ik blijven hangen. Toen kwam er in 1967, vlak daarop, op 29 augustus van het jaar, was er een bijeenkomst van de Arabische Liga in Soedan. En daar is een resolutie aangenomen, die is de geschiedenis ingegaan als de drie nee's van Khartoum. Geen erkenning van Israël, geen vrede, geen respecteren van de grenzen. Op dat moment is eigenlijk het probleem van die bezetting een probleem gaan worden. Want toen kreeg je verschillende stromingen, waaronder eentje van de rechtse partijen die de verkiezingen wonnen. Nou, in dat geval, we hebben historisch recht, dan gaan we ze ook maar gewoon behouden of uitbreiden of koloniseren. Maar aanvankelijk was het, laten we zeggen, de diplomatieke ruimte om het op te lossen was enorm.
En fast forward nu naar 2007. In 2007 hebben we natuurlijk een burgeroorlog gekend tussen twee groepen van de Palestijnen, Hamas en Fatah.
In Gaza.
Ja, en daar heeft uiteindelijk Hamas, die heeft daar de macht gegrepen. En die staat, in Nederland kennen we het principe van de rekkelijke en de principe. De rekkelijke is misschien Fatah op de Westbank die bereid zou zijn om compromissen te sluiten. En Hamas sluit geen compromis, want die heeft in de statuten dat de staat Israël niet mag bestaan. Dit onderscheid, als je kijkt naar de wereldwijde protesten en de steun misschien van de pers, lijkt wel niet te worden gemaakt.
Als ik de afgelopen week gezien aan welke kant de media staan, een groot deel, omdat onmiddellijk, kijk, toen die terreuraanslag van Hamas werd gepleegd, toen werd dus heel lang door media geëist dat de Israëliërs bewijs zouden aanleveren van al die gruweldaden. Hè? Tot en met foto's van babylijkjes, want anders werden ze niet geloofd. En die Israëliërs werden helemaal gek, joh. Die zeiden, ja, we kunnen toch niet dat soort gruwelijke foto's aanleveren, omdat jullie media ook ons niet willen geloven. Hè? Dus het duurde heel lang voordat die bewijzen dan quasi naar buiten kwamen en totdat werd aangenomen, oké, het klopt. En toen Hamas notabene, een terreurbeweging die net die gruwelijk had gepleegd. Toen Hamas vanuit Gaza zei, er is een ziekenhuis opgeblazen door de Israëli's, een bom gevallen, meer dan 500 doden en zo. Stonden we gewoon allemaal klaar om het onmiddellijk op te nemen in onze koppen. De NOS, NRC, van noem maar op, iedereen. Alleen Telegraaf en nog een paar andere, althans Nederlandse.
En die zich nu moeten terugtrekken, althans in die eerste reflex.
Nou ja, dat was natuurlijk absurd. Dus die media, die namen daarin partij. En het enige wat je kunt zeggen eigenlijk is dat door deze situatie waarschijnlijk de hele twee staten oplossing gewoon, het is gewoon onzinnig geworden, gaat niet meer gebeuren. En dat de Israëli's altijd kunnen zeggen, luister eens, dus we hebben ons in 2005 teruggetrokken uit Gaza en gezegd van, zoek het uit. En toen is inderdaad die burgeroorlog die jij nu noemt ontstaan. En Hamas heeft daar baas overgenomen.
Maar zoek het uit. Ik weet niet of je Gaza kent. 40 kilometer, 10. Nog kleiner eigenlijk. Het is een openluchtgevangenis. Ik heb me laten vertellen dat kinderen daar tekeningen maken. Een zonnetje en dan een helikopter daarnaast.
Huh.
Dus... Allee, kijk gewoon naar de machtsverhoudingen tussen Israël enerzijds en de Palestijnen anderzijds. Israël is dit en de Palestijnen dat is dit. Ja? En dus die worden constant in de knoet gehouden. Ja? Dat is zoals als je kookt en het potje op een gegeven moment kookt over. Dat is wat er nu gebeurd is met Hamas. Ja? Dat hadden we kunnen voorspellen. Nou, hadden we perfect kunnen voorspellen. En de EU en nog meer Amerika natuurlijk staat constant achter Israël. Eurosong Festival is zelfs met Israël, denk ik. Ik denk niet dat de Palestijnen daar al meedoen. Ja. Dat is misschien een idee.
Maar dat kun je toch zoiets zeggen? Want dat is bijna een legitimatie van...
Nee, dat is geen legitimatie. Het is proberen te begrijpen. Dat is opnieuw die empathie. Ik weet dat dat moeilijk is voor sommigen.
Maar,
dus, als je dus Palestijnen opsluit in een gevangenis, dan moet het niet verschieten dat ze na een tijd kwaad worden en uitbreken. Dat is nu wat er letterlijk gebeurd is. En als dat opnieuw gebeurt, gaat het opnieuw gebeuren.
Dat is ook wel victim blaming, heet dat.
Ja. Nee.
En daar maak ik in dit geval bezwaar tegen, omdat die gruwelen zo buiten alle proporties waren, dat echt, het is precies wat u het zegt, ze waren terughoudend om te laten zien hoe erg het was, omdat je er bijna niet naar kunt kijken. Het is van een gruwelijkheid, het is echt niet te geloven. En met een enthousiasme hebben ze daar gemoord, verkracht.
Het gaat ook helemaal voorbij, sorry Ben.
Nee, maar wacht even, even een paar dingen zeggen. In eerste plaats Palestina is destijds internationaal gedefinieerd als de Westelijke Jordaanhoever en Gaza. Eén land. Zo zou het moeten zijn. Dat was de afspraak. En er zou een corridor komen door de Negev-woestijn, zodat die mensen van de een naar de andere kant konden komen. Dat is het oorspronkelijke plan. En dat is in de resolutie, ik meen 242 en 338, al in 67 en 68 vastgelegd. Dus we weten wat de bedoeling is. Nu hoor je Israëliërs ook die, laten we maar zeggen, van zeer progressieve opvattingen. Die roepen, wij willen niets anders dan een twee-staten-oplossing. Vaak zeggen, met wie moeten we dan onderhandelen? Want er zijn nu twee Palestina's, Gaza en de Westoever. Op die Westoever, daar speelt zich ook iets wonderlijks af. Daar zit een president van 87. Dat is volgens mij de langst bezittende demissionaire politicus ter wereld, omdat er al jaren wordt afgesproken over verkiezingen, Palestijnse verkiezingen en dus ook de een nieuwe president. Maar inmiddels is het duidelijk dat Hamas politiek er zo goed voor staat dat het ook in de Westoever zou winnen. En daar komt de rol van Abbas en ook, nou ja, ik zal met al de spanningen die daar leven en de internationale samenleving en Israël allemaal roepen, ja, maar dat willen we ook niet. He, dus het is niet, zelfs als je zou zeggen, oké, let's go, laten we gewoon praten. We proberen zoveel mogelijk te vergeten als we kunnen over het verleden. We gaan praten over serieuze grenzen. John Kerry heeft dat gedaan toen hij in de tijd van Obama voortdurend heen en weer ging. Die heeft als het ware een nieuw plaatje gemaakt met een S-bocht in de grens. He, dat stukje, dat krijgen jullie van ons, maar dan willen we dat stukje van jullie. En ze waren al een heel eind. En bijna rond. Alleen Gaza deed in dit verhaal ook niet mee. Nou, en je kunt dus het niet oplossen als je het geheel niet oplost.
Maar is de actie van Hamas, is dat er was natuurlijk ook sprake van toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël. Is dit niet van Hamas een uiterste poging om het lont in het kruidvat aan te steken om ook Iran erbij te betrekken en Hezbollah erbij te betrekken?
Ja, dat is, je kunt het zien als een wanhoopspoging natuurlijk.
Dus het is niet uit kracht, maar uit zwakte?
Ja, dat is maar net van welk kant je kijkt natuurlijk. Omdat als je ziet het enorme enthousiasme waarmee die actie van Hamas is begroet. Niet alleen in Gaza, maar ook in de West en elders in de wereld ook. Dan zou je kunnen zeggen dat het hen alleen maar meer legitimiteit geeft in de ogen van heel veel mensen die dus zo kritisch zijn op Israël. En die inderdaad zien als Israël als de veruit bovenliggende partij. Ongetwijfeld zullen die eventuele akkoorden tussen Saudi-Arabië en Israël, die staan gewoon enorm on hold. Dus in die zin is het misschien wel een actie vanuit zwakte, maar wel echt een buitengewoon effectief, lijkt mij. Dus al die plannen die wij hadden met het Westen, die uiteindelijk zijn gekomen uit waar Bernard het net over had, die zijn nu volledig ondermijnd. En nogmaals, nu blijkt ook dat wij een veiligheidsprobleem binnen onze grenzen hebben. Dus ik heb me eerlijk gezegd in mijn leven, er zijn toch heel veel conflicten geweest die ik heb mogen aanschouwen, waar ik ook zelf als journalist bij ben geweest, nog nooit zo onheimisch gevoeld in West-Europa als nu. En vanwege deze. En dat vind ik toch wel heel erg.
Gisteren was er een top van de ministers van Migratie van de EU. Dus bijna niet. En die ging over dit onderwerp. Die ging over, jongens. Wat doen we met de veiligheid gewoon in Europa nu dit allemaal speelt? En mensen zijn inderdaad bang. Heel veel mensen, ook hier, voelen zich inderdaad onheimlich.
Nou, en terecht, vrees ik. En zeker de Joden van West-Europa.
In ieder geval in Arras en ook in ons land, in België, zijn er 2 Zweden vermoord. Ja. Dat had meer te maken met die Koranverbrandingen, maar waarschijnlijk ook toch
dat geeft inderdaad een heel onheimisch gevoel overal. En ik wil even naar het laatste kaartje. Wat we hier zien, vaak zie je, ik heb een schrijver, Frans de Waal, heeft een fantastisch boek geschreven jaren geleden, Chimpansee-politiek, waarin hij in een kolonie beschrijft hoe de topaap, de alfa-aap, verouderd en verzwakt. En dat er een coalitie van 2 opkomende apen een coalitie smeden om de topaap te onthoofden of in ieder geval een kopje kleiner te maken. En dat lukt. En Frans de Waal die beschrijft het hele proces. En Frans Waal zegt eigenlijk, ja, dat apen, dat zijn mensen zonder de taal. Of je dat nou zo vindt of niet. Maar wat ik heel fascinerend vind, is dat wij in een tijd leven waarbij veel wordt gepraat over de teloorgang van de Amerikaanse geopolitieke en monetaire macht. En misschien is het objectief niet waar, maar als heel veel mensen dat gaan vinden, dan zijn daar acties aan verbonden. En wat je de laatste tijd natuurlijk ziet, is dat de BRICS-landen, dat is dat verbond van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, deze zomer zijn uitgebreid met 6 landen. En het interessante van die 6 landen, als je kijkt naar het kaartje, is dat die allemaal aan cruciale zeewegen zitten. Het is een soort ook geopolitieke aanval op de invloed van de macht van mogelijk van de VS op de zeewegen. En interessant is ook dat het kaartje zich bevindt in dat andere polaire idee van de West versus de rest. De BRICS, ik weet niet of je daar een idee over hebt, maar is dat nou een coalitie uit kracht of is dat nou een coalitie uit zwakte? Hoe kunnen we dat nou, hoe zie jij dat?
Ja, het is heel overduidelijk dat de geopolitieke evenwichten aan het verschuiven zijn. Amerika is stanende, relatief gesproken. China is opkomende. Ja. India is gigantisch, ja. Groter dan China, bevolkingsgewijs. En wij spreken daar nooit over. Ja. Dus wij zijn hier zo eurocentrisch bezig, terwijl er een hele wereld rond ons bestaat. Maar goed, en het is normaal dat die landen zich assertiever beginnen te gedragen. Hun economie groeit. Meer investering in defensie, China, ook meer kernwapens bijvoorbeeld. En dan is dat normaal dat zij zich ook wat assertiever gaan gedragen. Ik zeg niet agressief, ik denk niet dat dat vandaag het geval is met China. En we gaan naar een meer multipolaire wereld en dat gaan we niet kunnen veranderen. Ja, dat is gewoon een feit.
Wiert, hoezeer, er wordt niet over gesproken, zegt Tom. Is dit een beetje een ongemakkelijk onderwerp voor het Westen? Gebeurt dit echt? Is dit objectief aantoonbaar dat die macht verschuift? Of?
Nou, kijk, als je spreekt met de Amerikanen, die zijn alleen maar hiermee bezig. En die zijn alleen maar bezig met de opkomst van China. Eigenlijk interesseert Europa hen niet erg en vinden ze het vervelend dat gedoe in Europa en zo. Maar ze zijn alleen maar bezig hiermee, hoe kunnen we dit allemaal balanceren? En het ingewikkelde hier natuurlijk, en daar geef ik woord aan Bernard, is dat deze landen in de opkomst zijn. Dat is van niet te ontkennen. Hè? Alleen al door hun enorme demografische ontwikkeling en door hun economische ontwikkeling. Vervolgens wordt jouw probleem, hoe gaan we hiermee om? Want dit zijn autoritaire regimes, een aantal daarvan. Het zijn niet per se, China kun je moeilijk een democratie noemen. Hè? Dus gaan we dan proberen om ook ons systeem aan hen op te leggen, wat we tot nog toe hebben gedaan in een unipolaire wereld. Ja, dat kun je ontkennen, maar dat is natuurlijk zo. Of gaan we accepteren dat er verschillende systemen naast elkaar kunnen bestaan en gaan we op basis van dat realisme met elkaar om? En ik denk dat wij in Europa en dat nog steeds niet goed hebben begrepen, dat dat misschien wel de enige oplossing is om in ieder geval die mondiale vrede ook te bewaren. Maar ik vind het wel interessant waarom Tom zo enorm hard nee schudt eigenlijk.
Volgens mij was BRICS oorspronkelijk een westerse bedacht acroniem.
Ja, door iemand van Goldman Sachs.
Als voor landen die ze ontwikkelen en die misschien de investeringsmogelijkheden bieden.
In 2002.
En dit overnemen van die naam, dat is hun eigen trucje geweest. Heel handig. En het is naar mijn idee ook vooral een machtspoging van Xi Jinping. Die zegt, dit is een mooi alternatief. Er zijn er zoveel clubs. Er zijn nu 6 landen lid aan het worden. Er waren er 40 die waren uitgenodigd, waarvan het grootste deel niet wilde. Dat is ook een heel interessant aspect. Dus, ja. En India bijvoorbeeld, dat wel lid was, had al moeite met deze 6.
Dan uiteindelijk is het een geopolitieke factor.
Ja,
daar gaat het om.
Het is geopolitiek.
Dus, en hoe verhouden we ons daar dan
ook? Ik denk dat we het best zo kunnen spelen dat we met BRICS, die zeggen, ja, er is ook een G20 en een G7. Nou, dat is nu ook BRICS. Ik zie daar niet zo'n probleem in. En ik denk dat je daar best goed mee kan verkeren.
Heel even reageren op die autoritaire staten. Ik, voor alle duidelijkheid, verkies ook een democratie. Maar de vraag is of dat de democratieën moeten gaan met een opgestoken vingertje naar de andere staten gaan zeggen hoe dat hun politiek systeem in elkaar moet zitten. Ik denk niet dat dat werkt. Allee, het heeft al gebleken dat het niet werkt, Amerika in het Midden-Oosten. Ja. En vooral, probeer eens in te leven als binnenkort China de nummer 1 zal zijn. Gaat u willen dat China hier komt zeggen hoe dat ons politiek systeem in elkaar moet zitten? Ik denk het niet.
Ja, maar dat gaat wel gebeuren.
Maar, ja. Maar dus, wij willen wel het tegenovergestelde.
Ja, maar als wij daar geen verhaal tegenover zetten, dan gaat dat gebeuren.
Maar is dat, is dat inderdaad een ding? Is de Verenigde Staten, zien die eigenlijk vanuit de positie die ze eigenlijk altijd hebben gehad vanaf 1945, zien zij, als ze naar zichzelf kijken, niet dat de wereld verandert?
Die kennen de rest van de wereld niet.
Het is een bekende slogan, de Verenigde Staten hebben geen vrienden, maar die hebben belangen. En hun belangen die liggen mondiaal, heel simpel. Hun veiligheidsbelangen, zij zien overal hun veiligheidsbelangen. Dus die zullen er alles op alles zetten om die te verdedigen. En daarvoor gebruiken ze hun vriend, daarvoor gebruiken ze ons. Ze gebruiken andere bondgenoten.
Maar daarmee maken ze ook veel vijanden.
Er is iets in de Amerikaanse geschiedenis waar, dat vergeten de mensen, en niet iedere Amerikaan weet het. Bijvoorbeeld Donald Trump snapt dat mechanisme zelf niet, maar dat heet de Monroe-doctrine. President Monroe heeft in 1823 een doctrine ontwikkeld en die kwam hierop neer. Als de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar is, dan hebben wij het recht om in het buitenland in te grijpen. En dat ligt ten grondslag ook aan het Amerikaanse defensiesysteem met basis ongeveer op elk plek in de wereld. Ja. De grootste in Qatar. Een hele grote in Bahrein, Okinawa, Guam, noem maar op.
En dat wordt betaald door het dollarsysteem.
En de hele filosofie erachter, als ergens in zo'n regio iets gebeurt, dan kunnen we ter plekke meteen ingrijpen. Het sturen van 2 vliegtuigschepen met alle opbouw door Biden naar het strijdgebied in het Midden-Oosten nu, past in die visie. Als het ons te erg wordt, als er voor ons gevaar is, dan grijpen we in. Daar drijft de Amerikaanse politiek op.
De essentiële vraag uiteindelijk is, willen wij dan zuchten onder de Pax Americana? Ik wel. Of willen we een Chinese of een Russisch systeem hier ook bij ons in het Westen? Dan zal hopelijk iedereen in deze zaal zeggen, doe mij die Amerikanen met alle problemen en alle, he, al het cynisme.
Staat
en
er alle niet iets zoals Europa?
Daar hebben we het net over gehad, toch? Als, zolang Europa zichzelf niet kan beschermen, militair, zijn we...
Zolang het de NAVO bestaat, gaan we ons natuurlijk niet organiseren. Ja? Dus nou, denk de NAVO weg en we hadden een Europees leger gehad ondertussen.
Ja? De emancipatie van Europa blijft natuurlijk achter zolang wij onder de paraplu leven van de Verenigde Staten.
Maar Europa heeft ook geen buitenlands beleid.
Ah nee, omdat Amerika het allemaal voor ons regelt. Ja? Maar niet in ons belang, in Amerika's belang. Nee, maar... ja? En meneer Trump is verkozen geweest. Ja? Nee. De Amerikaanse bevolking.
Misschien gaat...
omdat de bevolking niet wil interveneren in Afghanistan, koekeloek.
Nee, ja? Nee, dat weet ik. Nou ja, maar dat wilde Obama ook al af. En Bush,
Ik zei aan het begin al van geopolitiek en geld. Hè? Dat zijn twee gebieden die zijn gelinkt, die gaan samen. Zonder geld kun je geen leger betalen. En zonder leger heb je geen wereldreservemunt. Kijken we nu naar de huidige monetaire speelveld, dan zien we dat de rentes snel stijgen in een geopolitieke situatie die vrij gespannen is. En dat is vrij uniek, omdat in het verleden vaak de veilige haven van de staatslening werd opgezocht op het moment dat de geopolitieke spanningen toenamen. En dat is precies nu niet wat er gebeurt. Dus misschien kunnen we eigenlijk op monetair gebied wel een clue zien dat de macht van de Verenigde Staten, ook monetair gezien, misschien minder groot is dan ze zichzelf kunnen indenken. Ik vergelijk dat een beetje met de inval van Frankrijk in vlak voor de hyperinflatie van Weimar-Duitsland. Ze pakte het Ruhrgebied in en buitenlandse investeerders zagen dat Duitsland een stuk minder sterk economisch was dan aanvankelijk gedacht. En de hyperinflatie kwam op gang. En wat we nu zien is een wereld van deglobalisering, verschillende machtsblokken. Misschien neemt de perceptie toe dat de macht van de dollar niet zo groot is als die eigenlijk altijd is geweest. Dus, ik wil graag nog een paar vragen misschien. Eén of twee vragen. Zijn die er? Ik merk dat steeds meer spanningen ontstaan op het wereldtoneel. Hoe groot is de kans dat wij in een derde wereldoorlog terechtkomen?
Ja. Nou, dat is de vraag.
Dat is te vaag?
Ja, de vraag die iedereen op dit moment stelt. En we hebben bij BNR Boeken zijn in de wijk. Die maken veruit het best beluisterde podcast in Nederland. Dag in dag uit. Het gaat alleen maar over dit thema. Want die voorspellen inderdaad een derde wereldoorlog.
Ja,
dat komt maar niet. En dat doen ze consequent en met zeer goede argumenten. Ik persoonlijk denk dat die er niet komt, omdat de meeste mensen dat liever niet willen. Dat is een heel belangrijk argument. Wij zijn er ook nog. Ja? En we mogen een beetje meepraten. Wij zijn democratie, we hebben parlementen, we hebben politici, we hebben van alles.
Dat is het steken van de hoofd.
Veel te rationeel bedacht. Internationaal politiek en politiek in het algemeen gaat over emoties.
Ja. Ja?
Dat is het eerste wat ik mijn studenten aanleer.
Hij komt er als misverstand.
Ja.
Nou, dat is interessant.
Hij komt er niet vanuit de gedachte, we gaan dat nu. Nee. Er komt een moment, weet je wel, dat niemand verwacht en opeens boem.
Ja. En dan maar hopen dat het niet de apocalyps is.
Ja, en je hebt maar één gek nodig. Hoe heette die? Gustavo Principe in 1914. Ja,
dat was de trigger.
En je hebt een wereldoorlog.
Ik wil even naar de volgende vraag. Is Amerika over 10 jaar nog steeds een grote speler op het wereldtoneel?
Ja.
Ja, jij zegt
maar,
ja.
Ik denk van wel, omdat we kunnen zeggen wat we willen, maar het is nog steeds veruit de grootste economie. Ze zeggen wel van niet, maar dat is het wel. En dan moet je niet alleen kijken naar totaal of bruto nationaal product, maar ook bijvoorbeeld naar het gemiddelde minimumloon. Als je dat legt naast dat in China bijvoorbeeld, dan komt China nergens. Dus Amerika het heeft veruit de beste en grootste en machtigste krijgsmacht. Het heeft een vorm van, zeg ik nog altijd, ondanks de politieke spanningen, optimisme en lef, waar ik altijd toch een beetje mijn pet voor afneem, dat laten ze zich niet ontnemen. Ik geloof er niet.
Het kapitalisme is uiteindelijk superieur, daar kun je heel kritisch op zijn, maar het Amerikaanse kapitalisme heeft zich altijd getoond als superieur. Ze komen er altijd weer bovenop, economisch ook.
Churchill heeft volgens mij ooit gezegd, Amerikanen die doen altijd de meest stomme dingen en tot het laatste gebied een moment en dan gaan ze ineens het goede doen en dan keert het nog ten goede van zichzelf.
Ik sluit me daarbij aan, maar misschien nog één kanttekening. Ik denk dat je vaak komt in Amerika van in het binnenland. Hè? Wat er op 6 januari gebeurd is, enkele jaren geleden. Ja. Capitool dat bestormd is geweest. Democratieprobleem.
Ja, maar goed, de woed binnen de Republikeinse Partij, een burgeroorlog. Maar dat kan. Dat valt nog steeds binnen de democratie. En binnen het kapitalisme. Hele... Het is helemaal heel lastig voor ze.
Als we nog eens een Trump krijgen vanuit de gevangenis deze keer.
Dat zou allemaal kunnen.
Het kan zijn dat dit inderdaad een
maar weet
een
je, er is iets heel geks, hè. In wij democraten, in het algemeen, vinden het heel vervelend als een ander democratisch land verkiezingen heeft die niet aflopen zoals wij willen. Een heel raar verschijnsel. Dat gebeurt nu in Slowakije. Ja. Gewoon een democratie. Dat gebeurt in Polen. Daar zijn we nu weer net gered, denken we dan. Hé, gelukkig.
Maar dat is altijd het probleem als je lang aan de macht bent.
Maar wij
dan
zijn
zie je
dus
niet meer.
De West-Europese elite, zal ik maar. West-Europese elite maakt uit voor de rest van de wereld hoe het eigenlijk moet. En wij vinden dus dat iedereen verkiezingen moet houden, maar ze moeten wel lopen zoals wij
maar
willen. Dus Trump mag niet.
Maar dat geldt zowel buitenlands beleid, maar ook in het binnenland. Dat is wat je ziet. Even de volgende vraag, als we er nog één hebben. Worden de BRICS niet gewoon overschat? Onderling, wantrouwen, China, Rusland, India, economieën, grotendeels gebaseerd op grondstoffen, demografische drama's en militair minder ten opzichte van de VS. Wiert.
Of de macht wordt overschat.
Ja.
Nou ja, dit soort constellatie bestaat altijd alleen maar zolang verschillende staten daar baat bij hebben, lijkt mij. En zolang het zo is dat zij zich zien als eventueel tegenwicht tegen die unipolaire westerse claim, worden zij niet overschat. Maar ik denk wel dat het zo is dat wij inderdaad op dit moment de Verenigde Staten onderschatten vanwege alles wat we op dit moment hier hebben besproken. Omdat vanwege die politieke turbulentie, vanwege al die militaire avonturen in Oekraïne, noem maar op. Maar uiteindelijk denk ik wel dat die BRICS niet effectief een echte uitdaging zullen vormen voor met name de Amerikanen.
Het zijn wel een heel veel mensen, hè? India en China en Brazilië. En het zijn grote landen met veel mensen en ook zeer geavanceerd in een aantal opzichten. Dus we moeten ook, wat dat betreft, denk ik dat ze wel relevant blijven. Los van geopolitieke spanningen.
Het zijn hele grote markten vooral.
De grote markten, maar het is een belangrijke groep landen. China, als je kijkt naar China, Europa en de Verenigde Staten, en dan zie je dat bijvoorbeeld die economieën die zijn tot in elkaars haarvaten vergroeid met elkaar. En dat zijn aspecten die we vroeg of laat ook gelukkig wel weer gaan bekijken.
Tegelijkertijd zie je eigenlijk al vanaf 2008 de kredietcrisis dat onderhuids de spanningen tussen het Westen en de rest toeneemt. Bijvoorbeeld op het gebied van die dollar. Die dollar die werd toen al in 2009 door de Chinese Centrale Bank gezien als de daadwerkelijke onderliggende oorzaak van de kredietcrisis. Waarbij die zei, wij moeten af van een systeem waarbij we het financieel systeem afhankelijk is van de valuta van één land. En hij noemde toen al de Bancor van Keynes. Het zou kunnen dat op dat vlak, als de irritatie over de arrogantie van de Verenigde Staten en het Westen toeneemt, dat landen zeggen van ik wil er versneld onderuit. Maar dat is meer een onderliggend proces. Even een volgende vraag. Wordt Europa op de lange termijn een openluchttheater voor China, et cetera? Of zal de positie van Europa zich versterken op het wereldtoneel? Nou, dat is Israël.
Dat zal van ons afhangen. Hè? Ja. En we zijn op dat vlak niet goed bezig. Ik denk eerlijk gezegd, ik heb het al een paar keer gezegd, dat we te veel afhankelijk zijn van Amerika. Ja, onze bondgenoten, maar als puntje bij paadje komt, bijvoorbeeld in tijden van Iran, de Iran-deal, mochten we dan niet meer gaan handel drijven met Iran. Dat was de bedoeling nogthans, maar het is Amerika die dan onze bedrijven heeft gezegd geen deal sluiten met de Iraanse bedrijven. Terwijl Iran ervoor open stond en onze bedrijven ook. Ja. Dus, en tegelijkertijd zijn we zogezegd bondgenoten. Ik denk dat we serieus moeten nadenken wat onze eigen Europese belangen zijn, ja, en daarvoor gaan. Ja? De Frans-Duitse motor, liefst. Hè? En dan de rest volgende.
Maar het is het, 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 Ja. Dat realiseren heel veel mensen zich niet. Hè? Maar op het moment dat Nord Stream was natuurlijk een enorm belangrijk energieproject tussen Rusland en Duitsland, naar West-Europa eigenlijk. En dat Joe Biden dan letterlijk zegt, op het moment dat Poetin een grens overschrijdt, bestaat Nord Stream niet meer.
Ja.
Dat kort daarna werd het Nord Stream afgeblazen. Ik bedoel, dat is dan je belangrijkste bondgenoot.
Ja.
En de kans is dus groot dat Oekraïners of in samenwerking met Westen en Nord Stream hebben opgeblazen. Dan verricht je dus eigenlijk een oorlogsdaad tegen je eigen belangrijkste bondgenoot, namelijk Duitsland. Ik bedoel, dat is natuurlijk hoe de Amerikanen handelen.
En daar zullen de Europeanen in moeten gaan kiezen.
Is ter bescherming van Amerika.
Ja, maar daarbij schaden ze dus onze Europese.
Absoluut.
Het is bijzonder interessant, deze materie. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie inbreng in deze geopolitiek turbulente tijden. Ja. Dankjewel. Graag een applaus.